wat over schetsen. Dus als je het boek Job niet kent, dan zal ik je daar nog even in introduceren. Of dat boek bij je introduceren. En we zongen net over van hoe we Gods aanwezigheid kunnen voelen, proeven, wat er ook gebeurt. Dat we het ook ervaren als we met elkaar zingen of andere dingen doen. En dan zeg ik in één keer, nu gaan we over Job hebben. Nou, dat is gezellig. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat je soms moet zoeken in je leven. Waar is God nu? Wat gebeurt er in mijn leven? Nou, hoe je hier ook zit, als je zegt van, daar heb ik op dit moment geen moeite mee, of dat ik maak geen ellendige dingen mee of ingewikkeldheden, prima. We leven met elkaar mee, we zijn een lichaam. Dus het kan heel goed zijn dat je samen met iemand die het wel moeilijk heeft, kan meeleven. En dat de boodschap van vanochtend je daarbij kan helpen. Maar misschien zit je juist ook wel in zo'n stuk dat je zegt, ik weet het even niet meer, ik krijg het niet bij elkaar. Dan hoop ik dat je vanmorgen ook wat aan de boodschap kan hebben. Want met elkaar mogen we meeleven, maar ook meelijden, kunnen we zo zien. Want je kan soms in je leven, als je je leven vergelijkt met een boek, een levensboek wordt het ook wel eens gezegd, waar van alles in staat, je geboorte, tot en met je sterfdag. En bij de ene is die wat dikker dan bij de andere. Maar dan kan je soms daar doorheen gaan en zeggen, oké, daar heb ik gewoond inderdaad, of daar kom ik te wonen, dit is het werk dat ik doe. Dit zijn de mensen die God om me heen gegeven heeft, misschien wel huwelijk en kinderen, hoe dan ook. Maar dat je soms in een hoofdstuk terechtkomt dat je denkt, hé, hoort dit er wel in? Klopt dit wel? Het sluit helemaal niet aan op het vorige. Ik weet ook niet, maar het sluit ook niet echt aan, hoop ik, op wat daarna komt. Maar ik snap het niet. Een donkergrijs hoofdstuk of een zwarte bladzijde. Je zegt, ik snap het echt niet. Waar is God? Ik begrijp er geen bied van. Dit hoofdstuk hoort er niet in thuis. Laat ik hem er maar uitscheuren. Je kan je soms op zo'n moment bevinden. En is het dan zo dat je pas achteraf kan zeggen, in de epiloog of in het nawoord, of op, als je snel even op de achterkant kijkt, oh, nu snap ik het. Is het pas zo dat je op het einde van je leven kan zeggen, God, nu begrijp ik wat er gebeurd is. En dat zeggen we dan ook wel eens. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, dus laat die vraag maar rusten. Of is het zo dat je tussen de regels door mag lezen in dat donkergrijze hoofdstuk of op die zwarte bladzijde? Of is er nog een andere manier waarop je mag ontdekken? Ik mag al wat ontdekken van God, hoe God dichtbij komt. Ik mag al wat ontdekken van God, wie Hij is, juist nu. Is Hij ook in dat diepe dal? Nou, daarvoor is het goed om naar het boek Job te kijken, om daar eens een paar stappen met elkaar in te kunnen zetten. En het mooie van het boek Job, het heeft oog voor de rauwheid van de gebrokenheid in het leven. Dat boek in de Bijbel staat, dat betekent dat de Bijbel zegt, het leven zoals God het bedoeld heeft, maken we ook vaak mee dat het nog niet zo is zoals God het bedoeld heeft. En de Bijbel poetst dat lijden niet weg, strijkt het ook niet glad, maar hij heeft daar ronduit oog voor. Want het boek Job, wat in het Oude Testament staat, de tijd voor Jezus, is een boek waarop die vraag aan de orde komt. De vraag waar wij nog steeds mee worstelen, van waarom is er lijden? Of misschien niet eens de vraag waarom is er lijden, maar hoe komt dat? En welke plek neemt dat in? En waar is God dan? En dat boek is opgedeeld in een heel aantal gesprekken tussen Job en zijn vrienden, waarin in geworsteld wordt met die vraag. Nou, en die vrienden, daar zullen we zo zien hoe die dat doen. Maar Job die komt in een situatie in zijn leven terecht waarin hij allereerst zijn kinderen verliest. We zullen ook lezen dat hij later zijn familie ook verliest. Dat hij hem in de steek laat. Nou, misschien maak je dat wel mee, misschien heb je dat wel meegemaakt in je leven. Hij verliest zijn huis, zijn materiële goederen. Misschien heb je het ook wel meegemaakt. Er zijn ook mensen die moeten soms vluchten. Ook dat kunnen we in Nederland trouwens meemaken, dat je je huis verliest en dat je op een andere plek moet gaan wonen. Hij verliest zelfs zijn gezondheid, heel dichtbij. Misschien heb je dat ook al meegemaakt in je leven, of sta je daar op dit moment in? Of ken je mensen die dat meemaken? Nou, Dan krijgen Job en zijn vrienden krijgen gesprekken daarover. En in een van die gesprekken begint Job te antwoorden. En dan antwoordt hij een vriend van hem, Bildad. En dat is een vrij orthodoxe gast. Die zet heel rechtlijnig dingen neer. Nou, daar kun je soms heel veel steun aan hebben. In dit geval heeft Job er wat moeite mee. En dan vallen we eigenlijk even midden in dat antwoord van Job. Job 19 vers 13. Dat wil ik graag met jullie lezen. Job zegt dan tegen die vriend, maar die andere vrienden zitten er natuurlijk ook bij. In totaal zijn er drie op dat moment. Mijn verwanten heeft hij van mij verwijderd, mijn vrienden. Ik word verloochend door mijn vrienden. Dat zegt hij dus tegen zijn vrienden. Hè? Mijn familie ziet mij onverschillig aan. Mijn vertrouwelingen kennen mij niet meer. Ik ben een gast voor mijn bedienden en slavinnen. Een vreemdeling ben ik voor hen geworden. Ik roep mijn slaaf, hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken. Mijn vrouw walgt van mijn adem. Mijn eigen broers deinzen terug omdat ik stink. Zelfs jongeren verachten mij. Ze spreken smalend als ik opsta. Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden. Ieder die ik lief heb keert zich tegen me. Mijn botten steken door mijn magere vel. Alleen het vege lijf heb ik behouden. Heb medelijden, vrienden. Heb medelijden met mij. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouden. Ik weet, er staat eigenlijk maar ik weet, mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen, hoezeer mijn huid ook is geschonden. Toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Ik, geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. En als jullie zeggen, hoe zullen we hem vervolgen, omdat ik de wortel van het kwaad zou zijn? Dat is dus de beschuldiging die de vrienden naar Job toe uiten. Vrees dan zelf het zwaard. Want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient. Weet dat er geen recht gesproken wordt. Dat er recht gesproken wordt. Dat is het antwoord dat Job geeft. En dat is niet heel gezellig romantisch proza wat je dan even leest, want er gebeurt behoorlijk wat. In beschuldigingen, in stevige taal ook nog richting God. Ik probeer het samen te vatten en daarmee pak ik twee dingen bij elkaar. Meeleven, of ook het leven in het lijden, is meelijden en meezoeken. Meelijden en meezoeken. En dan wil ik zo eerst kijken naar meelijden en daarna naar meezoeken. Want meelijden, dat doen die vrienden van Job op een hele wonderbaarlijke manier. Als je namelijk in het begin van het boek leest, dan komen die vrienden komen naar Job toe op het moment dat ze gehoord hebben waar hij in terecht is gekomen. En dan zitten ze daar bij Job 7 dagen stil. 7 dagen stil. En ze zeggen niets. Ik voel bij mezelf altijd de neiging als ik naar een situatie toe loop, naar mensen toe ga die met lijden te maken hebben, in welke vorm dan ook. Hè? Dat kan in materiële zin, dat kan in familiaire zin, in gezondheid of hoe dan ook. Dat kan vanuit wat je in de wereld ziet gebeuren en kijk maar naar het nieuws. Dan heb ik altijd de neiging om, heren, hebt u een woord voor me dat ik ze kan bemoedigen? Hebt u misschien een lied? Of hoe kan ik ze zo snel mogelijk een duwtje in de rug geven? Of een hart onder de riem? Zo snel mogelijk eigenlijk de goede kant op brengen. En dat vragen we elkaar ook wel eens. Hè? Als iemand in een burn-out zit, gaat het alweer een beetje? Daarmee willen we eigenlijk al heel snel de goede kant op gaan. En ergens is dat goed, begrijp me goed. Ook die bemoediging en die wens tot bemoediging. Maar het is niet zo dat we heel gelovig over dat diepe dal heen moeten springen. Aan de ene kant heb je dat we wel eens zeggen, nou, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, dus laat de vraag nu maar rusten en spring er maar overheen. Dan ontken je het lijden ook. En dan ga je voorbij aan de worsteling die je ook in mag gaan. En soms zeggen we ook van, nee, maar in Jezus' naam is alles goed en dan spring je er ook zo overheen. Geen lijden, geen ellende meer. En juist het boek Job laat zien, God wil ook in dat diepe dal aanwezig zijn. hij ontkent dat lijden niet. En misschien moeten we dus wel eens ook gewoon even stil zijn. En die rauwheid van dat lijden even meelijden. Stil zijn, luisteren en het even tot ons door laten dringen. De wereld is niet oké zoals die nu is. Voel dat maar. Jezus trok dat ook volledig naar zich toe aan het kruis. Meelijden. Nou, en dan gaan die vrienden uiteindelijk toch praten. Dat mogen we ook prima doen trouwens hoor. Maar wat die vrienden dan doen, is dat je wenst van, nou had je nou maar stilgehouden, want hier schieten we ook niks mee op. Wat er gebeurt is dat ze eigenlijk gaan zoeken in een hele logica van oorzaak-gevolg. Bijna in zo'n rekensom als net op het scherm stond. 1 en 1 is 2. Oh Job, als jij lijden hebt in je leven, dan heb je vast iets fout gedaan, dus dat is het antwoord. Oh Job, als je leven er zo voor staat, nou dan heb je vast iets gedaan wat niet oké is, jongen. En die gaan heel erg beschuldigend wijzen. En ze praten ergens wel over God, maar niet met God. En dat is precies ook wat er gebeurt. Als je in die menselijke logica probeert de oplossing te vinden, raak je uiteindelijk het zicht op God kwijt. En dat is ten diepste wat er ook gebeurt. En die vrienden van Job blijven maar doorpraten en Job komt er niet uit. En die vrienden ook niet. Ze krijgen het niet bij elkaar. Er zit 1 kant aan wat die vrienden van Job doen, wat op zich best goed is. Als er lijden is, bij jezelf of in je gezin of bij mensen, mag je best op zoek gaan naar of er inderdaad iets gebeurd is wat niet goed is. Je mag best de vraag stellen, is er misschien zonde in jouw leven? Maar dat nooit in de beschuldigende sfeer van dat je bij iemand binnenkomt, en alsjeblieft doet het niet, dat je bij iemand binnenkomt die ziek is van, nou joh, dan is er vast iets verkeerd gegaan, kom op, dan gaan we eens even kijken. Dat is niet meelijden. En toch is de Bijbelse reden om te zeggen, als er lijden is, dan kan dat heeft natuurlijk een oorzaak, dat kan zonde zijn. Ik bedoel, als je verslingerd bent aan de drank, dan heeft dat gevolgen voor je gezondheid. Als je aan iets anders vastzit, qua verslaving, dan kan dat gevolgen hebben voor je gezondheid, voor je welbevinden. En in grote zin, de ellende in de wereld heeft natuurlijk te maken met het feit dat we gezegd hebben als mensen, nou, we doen het eigenlijk zonder God. Dus ja, er is een link tussen lijden, ellende en alles wat we meemaken en zonde. Maar ga dat alsjeblieft niet als openingszin gebruiken. En gebruik dat ook niet te lang in die zin. Zo van, nou, we moeten blijven zoeken en wroeten totdat we iets gevonden hebben. Want er moet wel iets zijn. En dan ga je navelstaren. En van navelstaren ga je scheel kijken. Dan kun je uiteindelijk God niet meer zien. Dus te lang blijven zoeken. Nee, als je zonde vindt, breng dat bij de Heer. En je bent vergeven en je mag verder. Maar breng het wel bij Hem. Dat even over de plek van zonde. Er komt een 4de vriend op de proppen, Elihu. En die komt naar voren en die begint wel de blik omhoog te richten. Die begint wel met Job en de vrienden naar God te kijken. Daar waar de vrienden heel erg in de aardse oplossingen en logica bleven hangen en het zicht dus op God kwijtraakte, zegt deze vriend, wacht even, laten we naar God kijken. Wat hij vervolgens doet is wel een hele lastige. Want hij gaat bezig met het proberen God uit te leggen. God te verdedigen. En eigenlijk ook wel min of meer God voor te schrijven. Van nou, dan is het op die manier. En daarmee eindig je dus ook weer met de veroordeling van Job. Van Job, God is zo goed, dan moet er wel wat fout zitten bij jou. Dus hij valt in diezelfde valkuil weer. Je kan God niet voorschrijven. Ik zou het soms zo graag willen. God voorschrijven, als er lijden is. God, openbaar uzelf op deze manier, want dan zal de wereld zeggen, yes, God is toch echt waar. Of handel op deze manier, heren. Maar God is daarin wel soeverein. En je kan hem niet voorschrijven. Je kan het wel bij hem neerleggen, zonder meer. En je kan een beroep doen en pleiten op zijn belofte. Maar ook hierin raken ze dus weer het zicht op God kwijt. Want God verklaart zichzelf aan de mens. En soms blijven er dingen open. Dingen die je niet bij elkaar kan krijgen. En wat doe je dan? Als je het niet snapt, van ja, maar hier is wel een wonder gebeurd en daar niet. Hoe moet dat nou dan? Dan ga je toch weer in die logica zitten. Raak je het zicht weer op God kwijt. Daarom kom ik bij het tweede, meelijden, maar meezoeken. Je mag op zoek gaan naar God. Maar was Job zover? We zeggen wel eens dat Job heel gelovig was. Zo van in het lijden heeft Job zijn geloof niet verloren. Nou, dat is waar, maar hij zit wel heel dichtbij het vaarwel zeggen daarvan. Van zijn eigen leven, maar ook dat hij tegen God zegt, het hoeft van mij niet meer. Kijk maar eens mee naar de volgende woorden. Taal die ik niet zomaar op de lippen neem, maar die Job wel op de lippen nam. Liever zou ik gewurgd worden en sterven, zegt hij in hoofdstuk 7. Zo vrij vroeg in de hele discussie met zijn vrienden. Dan dat ik in dit lichaam blijf. Ik kan niet meer. Ik kan niet. Ik zal niet eeuwig leven. Laat mij toch met rust. Mijn dagen zijn al vluchtig. Hij zegt dat tegen God. Wanneer wendt u uw blik eens af? Wanneer gunt u mij even rust, zodat ik kan slikken? Heb ik gezondigd? Heb ik u iets misdaan? Bespiederen van de mens? Stevige taal. Waarom hebt u mij tot mikpunt gekozen? Ik ben mezelf al tot last. Waarom negeert u mijn misstappen niet? Waarom gaat u niet voorbij aan mijn fouten? Weldra zal ik tot stof zijn vergaan. U zult naar me zoeken, maar ik zal er niet meer zijn. Je ziet dat Job heel diep zit. Dat hij zelfs zijn leven niet meer hoeft. Maar ook nogal stevige taal richting God uit. Zo van nou, van mij hoeft dit zo niet meer. U zoekt me zo meteen, ik ben er niet meer. Grote vragen. Hij roept hem ter verantwoording. Dit laat iets bijzonders zien, vind ik, als je als mens in je leven in lijden zit of in moeite of verslagen bent. Dat je blijkbaar woorden op de lippen kan nemen die uiting geven aan die boosheid of die frustratie. En ik wil jullie niet aanmoedigen zozeer om van nou, dan gaan we even met z'n allen een potje boos zijn op God. En eens even hem stevig ter verantwoording roepen. Nee. Maar aan de andere kant wil ik wel zeggen, voel je die boosheid en frustratie in je hart richting God? Uit hem dan maar. Maar wel bij hem. Wel op hem gericht. En kijk eens naar de psalmen. Niet alleen het boek Job, maar ook de psalmen. Die geven daar woorden aan, diep vanuit het hart. Vanuit de nieren zou je kunnen bijna zeggen, zo diep. Van God, hoe kan dit? Uit het richting hem. Ga niet met andere mensen praten daarover. Ja, dan mag wel met andere mensen praten, maar dat je alleen maar praat over God, maar niet met God. Richt het tot hem. Ik vind dat ronduit bemoedigend. Richt het tot hem. Nou hebben we uit hoofdstuk 19 gelezen, want dat gaat natuurlijk steeds dieper. Hoofdstuk 7 zat hij nou, behoorlijk fors erin, zullen we maar zeggen. In hoofdstuk 19 zegt hij uiteindelijk, ja, mijn vrienden die moeten me niet meer. Mijn vrouw walgt van mijn adem. Mijn familie, mijn bediende. Iedereen laat me in de steek. En dan komt hij tot de merkwaardige uitspraak. Laat het maar in steen gebeiteld worden. Wat hij daarmee bedoelt, is, er is niemand meer die het voor mij opneemt. Niemand die mijn verhaal begrijpt. Niemand die mij recht doet. Mijn vrienden, mijn familie niet. Iedereen heeft me in de steek gelaten. En dan zegt hij, schrijf het maar op, zodat mensen na mijn leven dat dan alsnog kunnen lezen en alsnog kunnen zeggen, nou, die Job was toch eigenlijk wel een rechtvaardige man. Een goede gast. Of op zijn Rotterdamse, hij was toch wel Gers. Dat de mensen na hem daar alsnog op terug kunnen grijpen, omdat het in steen gebeiteld is. Maar voor nu, iedereen laat hem in de steek. En dan komen we bij dat vers, en daar staat al, toen ik het voorlas, staat eigenlijk echter, of maar ik weet, mijn redder, mijn verlosser leeft. Mijn losser staat er eigenlijk. En losser, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat hij dat op dit moment gebruikt, want losser is iets wat in de tijd toen heel erg gold als in families had je iemand die het voor je zou kunnen opnemen. Dat werd een losser genoemd. We kennen het uit het verhaal van Rut. Ook uit andere plekken komt dat naar voren. Een losser uit je familie die het voor je opneemt. Die zegt, oké, maar ik neem jouw schulden over. Of ik neem jouw situatie over en ik zorg dat het recht wordt. Die sprong in. Maar hij had net gezegd, mijn familie is er niet meer. Dus hier spreekt hij ook niet van zijn aardse lossen, maar hij grijpt hoger. En dat zie je ook, hij grijpt hoger. En hij zal tenslotte hier op aarde, vanuit de hemel, ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, ik zal in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Ik zal hem zien. Wat Job hier doet, is een keuze in geloof, een uitspraak in geloof van niemand neemt het meer voor mij op. En mijn staat is enorm ellendig. Maar ik weet, mijn losse leeft. God leeft en hij zal ingrijpen. En dat ziet hij nog niet. Maar hij zegt het al wel. Hij belijdt het, of hoe je het maar wil zeggen. Hij gelooft, hij vertrouwt. En soms kan je zo diep erin zitten dat je bijna met je neus zeg maar in het boek zit. Maar hoe dan? Waar dan? Dat kan toch niet? Dat je niet meer omhoog kijkt. En Job laat in dit vers zien, hey, kijk omhoog. Hij leeft wel. En hij doet het. Dat is een keuze in geloof, een keuze in vertrouwen. Waarbij je soms echt gewoon weer even op de knieën moet en zeggen van God, ik krijg het niet bij elkaar. En ik snap er echt geen biet van. En toch. En toch. En dan omhoog kijken. Belijden. Vertrouwen. Dat is een keuze die moeite waard is. En die Job ook vasthoudt. Als je kijkt in Job 23, dan zegt hij, maar God kent de weg die ik ga. Laat hij me maar beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Dus wat hij eerst in geloof heeft gezegd, daar vertrouwt hij nog steeds op. Misschien wel tegen het gevoel van zijn eigen leven en situatie in. Maar hij gaat verder. Hij gaat verder. En dan zegt hij uiteindelijk op het eind van het boek, en ik vind het zo prachtig dat daar dan de ontknoping als het ware komt, waarin hij zegt, vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Dus hij heeft die keuze gemaakt om te zeggen, maar God, mijn verlosser leeft. Hij heeft het vastgehouden en hij heeft het werkelijkheid zien worden. Denk daar eens aan. Als je met mensen meeleeft, maak die keuze om te zeggen, maar God, en toch. En ik zie het niet, maar toch. En dat je het uiteindelijk mag gaan zien, dat het werkelijkheid wordt, dat God zich laat zien. Want God heeft Job geantwoord. En dat is heel bijzonder, want hij heeft hem niet geantwoord om te zeggen van, ja Job, ik zal het even uitleggen hoe het zit en het is zo gegaan en toen ging het zo en dit zit zo. En daarom, hij heeft hem eigenlijk niet eens antwoord gegeven op zijn vragen. Wat heeft God wel gedaan? Hij heeft zichzelf laten zien. En wat zag Job toen? Nou, dat staat om dat vers heen in hoofdstuk 42. Nu antwoordde Job aan de Heer, dus dat was zijn antwoord nadat God zichzelf had laten zien aan hem in al zijn almacht. Dan zegt hij, ik weet dat niets buiten uw macht ligt. Job heeft Gods almacht ontdekt, Gods kracht. Gods over alles, boven alles uitstijgend. En hij was onder indruk. En geen enkel plan is voor u onuitvoerbaar. Wie was ik dat ik dacht door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot om voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen. Zeg mij wat u weet. Maar eerder had ik over u gehoord. Nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Je ziet als het ware dat het van zijn hoofd naar zijn hart gezakt is. En dat hij heeft beleefd, gezien. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Hij heeft God gezien. Als God antwoord geeft, kun je ook lezen in Job. Dat begint met de naam Yahweh. De naam die we net gezongen hebben. Ik ben er, ik zal er zijn. Dus op het moment dat God Job antwoord geeft, maakt hij zich bekend met de naam Yahweh. Maakt hij zich bekend met wie hij werkelijk is. Nou, dat komt heel dichtbij. En dat heeft Job gezien. En volgens mij is dus ook de diepste vorm van meeleven met elkaar, dat je daar naar op zoek gaat. Hoe is God hier aanwezig? Wat wil God je laten zien? Hoe mag je God ontdekken? Wat heeft God je laten zien in de tijd dat je in de burn-out zat, of nu je er nog steeds in zit? Wat heeft God je laten zien toen je toch alleen bleef in je leven, terwijl je graag een partner naast je had? Wat heeft God je laten zien toen je in ziekte zat? Heb je het nog niet kunnen vinden? Zullen we samen zoeken? zullen we samen zoeken. En misschien duurt het wel een paar hoofdstukken, net zoals in Job. Maar God wil zich laten zien, want het is zijn naam. Jahwe, ik ben er, ik zal er zijn. En hij doet zijn naam eer aan. Onnoembaar aanwezig. Adembenemend, ontroerend dichtbij. Dat is hij, Jahwe. Moet ik nog één ding zeggen. Want dit lied, ik weet, mijn verlosser leeft, wordt ook gezongen door, volgens mij is het Norah Jones, ik weet niet zeker, I know my Redeemer lives. En dan wordt gezongen over Jezus. Wij zien Jezus natuurlijk ook in deze tekst heel snel naar voren komen. Hè? Maar Job kende Jezus niet. Dus daar moet even heel duidelijk over zijn. Het is het Oude Testament. Wij zien Jezus erin, wij lezen Jezus erin, maar Job kende Jezus niet. Maar dat geeft niet. Wat Job zag, hij keek God recht in het hart. Als een God die verlossend, rechtvaardigmakend, rechtmakend optreedt. En Gods openbaring is verder gegaan. Hij heeft uiteindelijk in Jezus zichzelf nog meer laten kennen en zien. Dat is het heilsplan, het prachtige plan wat God met deze wereld heeft, dat zich langzamerhand ontwikkelt. En hoe wordt Jezus dan bezongen? Immanuel, God met ons. Zie je dat het zo doorgaat? Terugkijkend vanuit Jezus naar deze tekst kun je nog een paar meer dingen zien. De ellende die Job meemaakt, die kent Jezus als geen ander. Moet je maar eens kijken naar een paar woorden. Het ligt er bijna gewoon bovenop. Jezus kon deze woorden in de mond nemen, op de lippen nemen. Hij heeft zijn toorn tegen mij laten ontbranden en mij tegenover hem beschouwd als een van zijn vijanden. Of een andere, vers 20 in hoofdstuk 19. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef mij over. Jezus is diezelfde weg van lijden gegaan als Job is gegaan. Nog dieper. Dat betekent dat al het lijden waar je in zit, dat je mag weten, Jezus kent het. Hij kent, zogezegd, de klappen van de zweep. Hij weet als geen ander wat dat lijden is. En dan nog een stap verder. Want op het diepste moment van Jezus' lijden, dat hij aan het kruis hing, riep hij uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen zag hij God dus niet. Toen kon hij niet zeggen, oh God, u bent onnoembaar aanwezig dichtbij. Nee, hij zei, waarom hebt u mij verlaten? Kun je dat bij elkaar brengen? Nou, ik weet niet of jullie dat hier in de kerk ook wel eens lezen of die teksten gebruiken van de klassieke formulieren uit de traditionele kerk van de avondmaal. Daarin wordt gezegd, hij werd door God verlaten, zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Zie je dat? Hij werd op dat moment door God verlaten, zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. En dat is eens te meer dus reden om in lijden samen op zoek te gaan en te zeggen, God, waar bent u? Ik wil u zien, ik wil u kennen. Ik wil het u niet voorschrijven, maar openbaar uzelf. Ga op zoek. Stel die vraag aan hem. En er zit nog een kant aan dat Jezus, of Job, die had niemand meer die het voor hem opnam. Niemand meer die zijn pleit beslechtte, die zijn voor hem in de bres sprong. Wij mogen weten, want zo kennen we Jezus, dat staat ook in de Bijbel, dat juist hij 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor ons pleit. En dat hij zegt, papa, vader, daar is een kind van u. En hij lijdt. Zorg voor hem, draag hem. Vader, daar, in die situatie, dat gaat helemaal mis. Wilt u juist daarin aanwezig zijn? Hij pleit, hij brengt onze levens 24 uur per dag, 7 dagen per week bij zijn troon. Bij de troon van zijn vader. De troon van jou en mijn vader. Heerlijk, als je dus vanuit Jezus dan zo dat lijden nog meer diepte kan krijgen van, maar daar wil God dus echt in aanwezig zijn. We mogen hem vinden. En soms duurt dat even. Soms is dat echt zoeken. Maar het is wel de moeite van het zoeken waard. Soms krijg je het niet bij elkaar. Soms bevind je je in een hoofdstuk of iemand anders zich in een hoofdstuk waar je denkt, dit kan toch niet? Dit is ten hemel schreeuwend. Wat is hier in Gods naam aan de hand. Dat zeggen mensen dan ook wel eens. Hè? Hoe kan dit in Gods naam gebeuren? Nou, juist in Gods naam ligt de sleutel om verder te zoeken. Yahweh, ik ben er. Ik zal er zijn. Richt je vragen, je moeite, je klacht op God. Zoek naar God, want hij wil zich daarin laten vinden, laten openbaren. En grijp dus hoger. Niet in die menselijke logica van 1 en 1 is 2. Hoger. Even terugkomen bij het boek. Waar je soms kan vinden in een hoofdstuk. Nou, wat moet ik ermee? Is God daarin aanwezig? Of lees ik het pas in het nawoord? Of in het volgende deel, dat zou ook kunnen. Hoe het dan verder gaat. God is als het ware de rug van een boek. Van jouw levensboek. En vanuit die rug lopen er draadjes door elke bladzijde heen om hem vast te houden. Moet je soms even zo goed open doen en denk ja, er zitten inderdaad draadjes doorheen. God houdt mij vast. God houdt ook dit hoofdstuk van mijn leven vast. Ik kan gewoon rustig doorlezen. Misschien even tussen de regels doorlezen om te ontdekken wat God zegt of schrijft. Maar hij houdt het absoluut bij elkaar. Kijk, en ik kwam dit boek tegen en ik denk, deze kan ik wel mooi meenemen. Dus de overgave van Arthur Japin, of hoe je zijn naam ook uitspreekt, de overgave. En volgens mij is dat de crux die Job ook maakt. Van God, ik weet toch en toch mijn verlosser leeft. Dat is die overgave, dat je op je knieën gaat. En dat moet je soms echt doen, want dat is heilzaam. Jawel, ik ben er, ik zal er zijn, Gods naam. Meeleiden, meezoeken. Zo mogen we lichaam van Christus zijn, zo mogen we met elkaar op pad blijven. Ook als het moeilijk is. Ook als het tegen zit. Of je het niet bij elkaar krijgt. Want dat is uiteindelijk dat je samen God zult zien. Ik wil een lied draaien, die ook in opwekking staat trouwens, maar in het Engels vind ik hem net even wat duidelijker nog. Hij komt op het scherm te staan. Die vragen, die moeite ook heel duidelijk weergeeft, best scherp ook, maar die tot een keuze komt van en toch wil ik u vertrouwen, want u bent goed voor mij geweest. Het is na Psalm 13, hij is van Brian Dirksen. Luisteren, laat even de preek ook tot je inwerken. Misschien dat je wel even de tijd wil nemen om voor iemand te bidden. Het nummer duurt zo'n 6 minuten, dus heb je even de tijd. Maar om even te verwerken en misschien mensen bij God te brengen of jezelf daarin bij God. Luister en gebruik dit moment. En dan wil ik daarna nog afsluitend met jullie bidden. Dan zou die moeten doen. Ja.
Must I wrestle with my thoughts and everything? Has such sorrow in my heart? Look on me and say, oh God, my Father, bring light to my darkness before they see me. Thank you.
Zullen we tot die God en Vader gaan? Vader, Yahweh, Immanuel, Heilige Geest die ook de trooster is. We willen niets liever dan u zien. Dan u kennen, dan u nog meer leren kennen en ontdekken. Wat er ook gebeurt, of het tegen zit of mee zit, of we in lijden zitten, of we in heerlijke feestdagen zitten, of we wonderen meemaken of die lijken uit te blijven. Als we het niet bij elkaar kunnen krijgen of als we daar helemaal niet mee bezig zijn en het allemaal vlotjes verloopt. We willen u kennen als Yahweh. Zegen ons daar in elk hoofdstuk van ons leven, op elke bladzijde. En dank u wel dat u ons niet loslaat, zelfs als het leven ons lijkt los te laten. Dank u wel dat u ons niet loslaat, zelfs als alles wat aan dit leven kleeft, van vrienden, familie, materiële zaken. Of wat dan ook. Als dat ons lijkt los te laten, u houdt vast. En Heer, soms is het moeilijk om dat te zien. Soms is het moeilijk om dat te vinden. Maar we willen op zoek gaan, omdat we weten dat we kunnen vertrouwen op u. Op uw naam. U bent geen instantie, geen titel. U bent ik ben. Open onze ogen maar, Heer. Zoals u dat kunt. En help ons om zo met elkaar mee te leven, om met elkaar mee te leiden en mee te zoeken, maar bovenal mee te vinden. Dank u, Heer, want dan kunnen we het leven aan. Dan kunnen we morgen, en vandaag natuurlijk ook, maar morgen gewoon onze dingen weer oppakken. Bezig zijn in onze straten en buurten, bezig zijn in onze wijken, onze families, onze gezinnen. Omdat u er bent. Omdat u met ons meegaat. Wat we dan ook zullen zien. Wat er ook gebeurt. Heer, er is een verzekeringsmaatschappij die dat als slogan heeft. Wat er ook gebeurt. Maar ze kunnen het niet waarmaken. Niet eens in Nederland zelf. Maar u. U maakt dat waar. En dank u wel dat we dat bij Job mogen zien. Dat dat boek in de Bijbel staat. Dat u ons dat hebt toevertrouwd, hebt meegegeven. Maar bovenal dat u dat gewoon bent. Heer, we vertrouwen op u. In Jezus' naam, in Immanuels naam. Amen.